En ik reed vol gas door de Gerlachbocht.
Oké.
Maar dan ging ik zo hard, dan kon ik eigenlijk niet meer stoppen voor de Hurenots. Het was gewoon één combinatie. En die moest gewoon helemaal kloppen.
Ja.
En die Hurenotsbocht ook, hè? Want daar was ook, jongen, als je daar even blokkeerde en misging, pof, hing je in de vangrail. Ja, mooi, man.
Vanaf Zandvoort. Formule 1 Paddock Praat. Dutch GP Update.
Mijn naam is Bas Holtkamp en met Formule 1 Magazine zijn we op weg naar Zandvoort. In deze speciale podcastreeks spreken we met belangrijke mensen op en rondom het circuit van Zandvoort om je alvast in de juiste sfeer te brengen voor de aankomende Dutch GP. Vandaag duiken we in de bochten van het iconische circuit Zandvoort. Bij ons te gast is niemand minder dan Allard Kalf.
Alweer?
Alweer. Ja. Nou, Allard, allereerst, wat betekent de Grand Prix van Zandvoort voor jou? Of überhaupt het hele circuit?
Ja, het is het belangrijkste circuit in de hele wereld voor mij. Tevens misschien wel het mooiste circuit, maar dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Maar mijn eerste meters heb ik gereden op het circuit. Mijn eerste circuitmeters op het circuit gereden. Mijn eerste woordjes door een microfoon eigenlijk op het circuit mogen bezigen. Dus dat zonder het circuit in Zandvoort had ik niet het leven gehad en de carrière gehad die ik nu heb.
Behoort het circuit ook tot de favoriete circuits van jou?
Ja, absoluut. En kijk, we moeten wel even niet vergeten dat het circuit is ooit in 1948 ontworpen door een aantal mensen onder leiding van de Brit Sammy Davis.
Ja.
Als adviseur volgens mij daar op het circuit kwam. En door de duinen een tracé aanlegde wat uniek is. Nog steeds. En de reden dat het uniek is, is dat het eigenlijk er bijna al lag voor een groot gedeelte. Hè? Want
vertel.
Als je kijkt hoe dat circuit door de duinen ging. Ja, het ging om een duin heen, want er lag een duin. De Tarzanbocht moest een keertje rechtsaf gegaan worden. Maar, hè, want anders kwam je bij de Hoogovens uit. Maar je een hoop van die bochten die er toen waren. Ja, dat is gewoon een heel natuurlijk tracé. En er is geen circuit op dit moment in de wereld die dat ook heeft.
Ja.
En het circuit is verbouwd. Hè? Nou, begin jaren 70 kwam eerst de panoramabocht.
Ja.
Hè, die er ook niet meer is, maar die werd gemaakt. Daarna kwam natuurlijk het interim circuit en nu het nieuwe Grand Prix circuit. En wat ik wel heel knap vind, is dat ze een circuit gebouwd hebben wat aan alle moderne eisen voldoet. Maar als je erop rijdt, nog steeds de ziel van het oude circuit uit de jaren 60 heeft. En dat
is
wel heel knap.
Ja. Laten we eventjes door het circuit gaan lopen. En het begint natuurlijk met de eerste, misschien wel de meest beroemde bocht, de Tarzanbocht.
En dan is jouw volgende vraag, hoe komt hij aan zijn naam, hè?
Ja, hoe komt hij aan zijn naam, ja.
Ja, dat zijn van die verhalen. Hè, waarom hou ik van historie vaak? Omdat er ook, niemand weet het ook zeker af en toe. En de Tarzanbocht is zo'n verhaal, niemand weet dat zeker. Er gaan allerlei verhalen. Iemand had een aardappelveldje en die man die noemde ze Tarzan, geloof ik. Of de wals waarmee ze het asfalt netjes walsten. Toen ze het circuit aan gingen leggen, die heette Tarzan. En nou ja, het zal allemaal wel. Het is in ieder geval de Tarzanbocht.
Ja.
En als je met rijders praat, zeker rijders die voor 85 Formule 1 reden. Die praten allemaal met liefde over de Tarzanbocht. Omdat je toen had je de bocht Bosuit.
Ja.
En Bosuit was een hele snelle rechter. Ah, dat was ook alweer zo'n bocht, jongen. Dan kwam je over een heuveltje. Dan liet je hem erin vallen. En dan kreeg je wat overstuur. En dan moest je vol gas houden. Want van je gas afgaan was geen optie. En dan gleed je helemaal tot de curbzones. En dan, als je in een groepje reed, want het was bijna nooit zo dat races op Zandvoort werden gewonnen door iemand die 20 seconden voor reed.
Ja.
Maar je had heel vaak 2, 3, 4 die aan het slipstreamen waren. Echt slipstreamgevechten. En als jij op kop reed, de laatste ronde, Bosuit uit, dan reed je niet aan de leiding als je op start-finish reed.
Want je wist.
Dus je wist gewoon, er komt er 1 overheen, 2 overheen en misschien wel 4 overheen. Maar dat betekende ook dat als je gewoon aan het racen was, dan was je in Bosuit al bezig met het plan voor de Tarzanbocht.
Want dus als je moest met die 2 bochten koppelen aan elkaar.
Ja, als jij vierde lag, dan kon je zomaar eerste liggen bij Tarzan.
Ja, ja.
Hè? Als je dan de laatste ronde inging en je lag eerst in de Tarzan, moest je ook nog eens een plan verzinnen dat je niet weer als eerste dadelijk het rechte stuk op kwam. Want dan won je niet. Nee. Hè, dus de Tarzan was fantastisch. En de man, ik denk het langste directeur van het circuit is geweest van alle directeuren. Hans Hugenholz. Hè, die heeft ook altijd gezegd. Als je een circuit bouwt, dan moet een lang recht stuk zijn. En aan het eind een korte bocht om uit te remmen. En als je kijkt naar Garama, wat hij ontworpen heeft. Ja. In Madrid. Nivelle. Nou, Zolder dan eigenlijk weer niet. Suzuka wel. Ja. Dat zijn allemaal circuits. Daar heeft hij dat...
Diezelfde filosofie.
Ook gedaan. Ja. Hè? Garama ook een lang rechtstuk aan het einde. Ja. Een korte doordraaier. Suzuka, lang rechtstuk aan het einde. Een doordraaier. Ja, dat en dat is wel dé mogelijkheid om in te halen.
Ja, ik geloof dat je ook nog ooit een tip hebt gehad. Hè? Van Jan Lammers, hoe je die bocht moest doen.
Ik heb, toen ik begon met racen, toen kwam ik in een team terecht. Dat was van Jan Lammers. En Jan, die stond de eerste keer dat ik met die auto ging rijden. Toen zegt hij tegen mij, zegt, luister, even twee dingen. Je gaat niet ingehaald worden binnendoor in de Tarzanbocht. Hij zegt, als je bos uitkomt. Wat toen nog dat hele lange stuk was. Dan ga je rechts rijden. En op het moment dat iemand links uit de slipstream komt, sluit je hem op. Dat hij gewoon geen ruimte meer heeft. Ja, of hij moet op het gras gaan rijden. Maar hij gaat niet binnendoor. En remt hij dan zo laat en haalt hij het en haalt hij je buitenom in. Nou, goed gedaan. Ja. Dan mag je hem hebben. Ja. Hij zegt, maar binnendoor wordt er niet ingehaald. Dat was één. En de andere was dat Arie Luijendijk altijd zei. Van luister, als we van start gaan op Zandvoort.
Ja.
En dat is vaker zo, maar Zandvoort zeker. Dan als de Tarzanbocht gaat iedereen naar rechts. He, ze gaan allemaal naar rechts. Dat is een allemaal hele natuurlijke reactie. Ja. Ja, dus je blijft gewoon buiten rijden. Zeker als je 8e, 9e, 10e start.
Ja.
Nou, blijf gewoon aan de buitenkant. En je pakt gewoon 5, 6 man. Ja. Moet je wel opletten dat er niemand uitspint. En ik had het onlangs nog. Toen startte ik met een superkartwedstrijd. En ook aan de buitenkant. En er gebeurt exact hetzelfde. Alleen toen moest ik helemaal buiten langs rijden. Want ze vlogen met z'n vijf op elkaar.
Ja, dus
toen mislukte dat hele plan weer. Ja. Maar als het lukt. Ja, en dat is Tarzanbocht.
Ja, wat je ook maar ziet bij de Grand Prix van België. En wat, de Grand Prix van Hongarije. Wat, natuurlijk ook die andere bocht bij de start.
Wat ook eigenlijk, wat je nooit mag vergeten. Is dat in de regen. Is het ook een hele interessante bocht. Want hij is een beetje een kombocht.
Ja.
He, dat betekent dat je bovenlangs is het altijd droger dan onderlangs.
Het stroomt naar beneden.
Want water stroomt naar beneden. Dus er ligt beneden altijd meer water dan boven. Ja. Sterker nog, als het droog wordt, is het binnen luttele minuten, is er boven een droog lijntje.
Ah.
En als je het lef hebt om je linker voorwiel op dat droge lijntje te zetten, ben je zoveel sneller.
Oh ja, dat is een goeie. Ja, ja, ja.
Ooit geleerd van... dat heb ik weer geleerd ooit van Roberto Moreno.
Oh ja.
Die dat tegen me zei. En dat ook deed.
Ja.
En nooit meer vergeten.
Dus als het een beetje droger wordt...
Meteen helemaal bovenlangs. En er zijn meer bochten op het circuit waar je dat kan doen.
Okay.
Maar daar komen we nog, denk ik.
De volgende bocht, de Gerlachbocht.
Ja, dokter Wim Gerlach. Volgens mij was het een arts uit Overveen trouwens.
Oké. Okay.
Nou ja, hij reed zich dood daar.
Ja, vandaar de naam. Ja.
De bocht Gerlachbocht heeft. We denken nog steeds aan hem.
Ja.
Iedere keer als ze doorgaan. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat hij nu wat breder is. Haalt iets van de uitdaging weg.
Ja.
Het was na het schijfvlak de mooiste bocht van het circuit.
Echt, ja.
En dat het feit dat je nu... Kijk, ik ben van een generatie en van een mening dat er moet ergens een uitdaging in zitten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de Gerlachbocht was 100 keer mooier geweest als de vangrail aan de baan hadden gezet. Geen uitloop. Ik begrijp dat hij er is.
Ja,
niet verkeerd. En ik begrijp alle redenen waarom dat zo is. Maar dat haalt wel iets van de uitdaging weg. Hè? Het mooiste voorbeeld is zijn bochten als Radion en Blanchimont.
Ja.
Hè, waar je vroeger, hè, en ik spreek, ik denk vorige maand. Ik zit te praten met Heinz-Harald Frentzen.
Ja.
En we reden daar ooit open Lotus. En ik reed achter Heinz in de regen door Blanchimont. Vangrail aan de baan. En ik denk, hij rijdt het hele ding plat. En dat ging allemaal net goed. En ik denk, die heeft ballen. En dat vond ik zo knap. En dan ga je dat ook proberen te doen natuurlijk. Hè? Dat, en dat lukt niet altijd. Maar, dat, hè? Maar het feit dat je daar dus uiteindelijk vol gas doorging in de regen. Ah, dat geeft zo'n gaaf gevoel. Dat is niet normaal. Nou, en dat was bij de Gerlach destijds ook zo. Hè? Dat was mooi. Maar als het goed ging, was het gaaf. Maar ja, nu is het gewoon makkelijker. En je hè, het is de opmaat voor de Hugenotsbocht.
Ja.
En vroeger, ik weet nog, dat is wel geestig, dat ik ooit, ik racete met voor het Alfa Romeo dealerteam, of Alfa Romeo. En we hadden qualifiers in de kwalificatie. En ik reed vol gas door de Gerlachbocht.
Okay.
Maar dan ging ik zo hard, dan kon ik eigenlijk niet meer stoppen voor de Hugenots. Weet je, dus je moest daar ook, het was gewoon één combinatie. En die moest gewoon helemaal kloppen.
Ja.
En die Hugenotsbocht ook, hè? Want daar was ook, jongen, als je daar even blokkeerde en misging, pof, hing je in de vangrail. Ja, mooi man.
Ja, maar dat is nu iets anders, hè, bij de Hugenots.
Ja, dat is nu heel anders. En hè, met Formule 1-auto's vorig jaar natuurlijk Ricciardo en Piastri die daar nog wel
eraf
even
tetterden, ja.
Eraf tetterden, maar alle andere auto's, ja, je gaat eraf en je rijdt er weer op. Hè? Ik bedoel, het is niet eens veel langzamer, zou je bijna kunnen zeggen. Dus en dat vind ik jammer.
Terwijl ook heel veel andere mensen zeggen, wauw, die kombocht, dat is toch geweldig.
Ja, maar de kombocht, de Hugenotsbocht, vind ik mislukt. Want die is gewoon dus één lijn. Weet je, er is één lijn. Je hebt aan de beneden heb je niks te zoeken.
Nee, dat is helemaal niks.
Gewoon, dat is vroeger als je de tippelzone van Amsterdam opreed en iemand die zag je, dan zei ze van, wat moet je daar nou? Daar heb je niks te zoeken. Nou, dat is een beetje beneden de Hugenotsbocht, is dat ook zo. Als je daar rijdt, dan begint iedereen te lachen, want daar heb je niks te zoeken.
Okay, dus
dat heb ik proefondervindelijk ook een keer geprobeerd.
Vertel.
Het klopt ook. Ik bedoel, ik reed een keer met een BMW'tje een race. Het ging nergens over, 6 uur race.
Ja.
En ik dacht, oh, maar kan niet, iedereen gaat rechts, weet je wat. Kan deze mensen toch wel links inhalen en je stuurt in. Het gaat gewoon meteen fout, klaar, niet meer doen, niet aan denken, beneden. Iedereen begint te lachen als je daar rijdt. En dat is het jammere van die bocht. Omdat het de bedoeling zou zijn dat je met z'n tweeën er doorheen kon rijden.
En verschillende lijnen kan doen. Dat je zegt van een kortere of een langere, sneller.
Ja, lijn, langere lijn. Hè? Maar ja, dat is toch niet helemaal gegaan zoals ze het wilden gaan, denk ik. Hè? Want het is één lijn.
Ja, hoewel natuurlijk vorig jaar toen het een beetje begon te regenen. Ja, dan wordt het ook anders.
Ja, maar
met Alonso dan, die andere lijn reed.
Nee, maar dan is het. Kijk, het enige wat je doet als het regent, is dat je dan blijf je boven. Hè? Want dat is hè, wat we net in de Tarzanbocht zetten. Heb je hier nog veel erger, want het is veel steiler. Dus het is boven sowieso veel droger. Alleen in de regen, wat je wel kan doen, is op een ogenblik bedenken. Misschien draai ik hem iets eerder en dan rij ik rechter naar buiten.
Ja.
Zijn snelheid wat lager, dan zou dat misschien kunnen.
En je hebt natuurlijk rubber natuurlijk en een hoge lijn. Natuurlijk niet met de Tarzan, wat natuurlijk in de regen.
Nou, maar dat is zo. Je moet in de regen zorgen dat je weg, dat je recht weg accelereert.
Ja.
Hè, in extremis. En wanneer je hem dan laat vallen, is dan wel net even, kun je wat vroeger of wat later doen.
Okay.
Maar dat is niet zo dat je er met z'n tweeën naast elkaar kan rijden. En dat was wel de bedoeling.
Hij is vernoemd naar Hans Hugenots, de oud-directeur.
Ja, de man die een legende is. Toen ik op het circuit werkte, toen deed die oude Huug, zoals ze altijd liefkozend zeiden. Die deed nog autotest voor het autoblad van de knak. En dan deed hij ook altijd een noodstop. En dan kwam hij dat lange rechte stuk en dan reed hij, weet ik wat, 120. En dan op start-finish, dan trapte hij vol het pedaal in. Dan stond die auto ergens stil. Dat was de noodstop van Hans Hugenot senior. En dan zal ik nooit vergeten. Dan stond die auto en dan stapte die uit. En dan ging hij uitpassen hoeveel meter,
hoe lang die remweg was.
Hoe lang die remweg was. Ja, fantastisch.
Oh, yeah.
Maar die man heeft dus ooit achter de schermen vooral heel veel goeds gedaan voor de autosport. Hè? En hij heeft internationaal ook heel veel gedaan. Hè? Voor iemand die uiteindelijk, wat was hij, directeur van de VVV, toch een hele goede carrière van gemaakt. Ik heb die man, daar heb ik heel veel respect voor.
Ja.
En toen hij wegging, ja, toen had het circuit een gebrek aan baten schijnbaar. Dus toen hebben ze hem die bocht maar gegeven. En het gerucht ging altijd dat hij daar in het duin aan de binnenkant wat druiven had. En daar maakte hij wijn van. En dat verkocht hij. Dat was het zogenaamde Hugenotsbocht. Ja. Misschien moet je van een zekere leeftijd zijn om dit te begrijpen. Maar goed.
Ja. Prachtig. Heerlijk.
Maar geen verkeerd woord over, nee, precies, Hans Hugenot senior. Hè. Echt een unieke man.
Dus terecht dat er een bocht is vernoemd naar hem.
Heel terecht dat er een bocht naar vernoemd is. Ja.
komen bij de Hunzerug. Is dat Hunzerug? Sorry, is dat een bocht of is
nee, dat? Nee, dat is geen bocht. Alleen daar kunnen we heel kort over zijn. Oprijden, afrijden, bovenop doorschakelen naar de volgende versnelling en je klaarmaken voor de Slotenmakerbocht.
Oké, dat is de volgende. Nog een legendarisch figuur natuurlijk, de geschiedenis.
Slotenmaker, het einde van de oorlog in Nederlands-Indië, die Rob Slotenmaker daar heeft meegemaakt, net als mijn moeder overigens. Dus, vandaar dat ik het weet. En Rob kwam, die kwam naar Nederland. Was een beetje een doerak in het kwadraat. Deed dingen met vliegtuigjes, vloog onder dingen door, over dingen heen.
Stunten, gekke acties, capriolen.
Ja, deed dingen met auto's. Ja, had een waanzinnige wagenbeheersing. En mensen, je moet maar eens kijken. Volgens mij staat het op YouTube een filmpje van Slotenmaker samen met Henk Terlinge. Henk Terlinge die een reportage ging maken op de slipschool. Want Slotenmaker ging niet alleen racen, maar had een slipschool. Ging mensen leren autorijden. Vond dat iedereen de auto te alle tijden onder controle moest hebben.
Ja.
En Henk die stapte de blauw uit. Dus het is zwart-wit, maar je ziet dat hij grijs wordt. En Sloot is natuurlijk de man die had altijd talenten rondlopen op de slipschool. Eerst was het in Zandvoort Noord, zeg maar, en later op het circuit.
Ja.
En had ook de raceschool op zaterdag. Wat nu Rensportschool Zandvoort heet. Dat was ook Rob Slotenmaker met Henk van Zalingen.
Ja.
Ook zo'n roemruchte naam. Maar Sloot, die, ik heb hem ooit één keer ontmoet. Maar is de man achter Jan Lammers, onder andere. En had heel veel geluk met Jantje. Toen Jantje, toen hij 16 was, nog uitzag als 12. Hè, en altijd kon opdraven van als deze 12-jarig jongen het kan, dan kunt u het ook. Dus hij Sloot was. En die toch een keer oliespoor net even te veel, net even iets verkeerd geraakt.
In die bocht over de koppen. En
dat was 1979. Het is natuurlijk ook het jaar dat Sloot overleed. En ik was daar. Trofee of the Dunes.
Oké. Okay.
En ik weet, ondanks het feit dat ik hem alleen uit de boekjes kende en van naam, met een hele bedompte sfeer. En ik weet ook dat hij had destijds restaurant La Course. En ik zat op de trap naar het restaurant om even te denken van jeetje. Het is wel heel bizar dat ook Slotenmaker kan dus gewoon omkomen op het circuit.
Iemand die zo'n wagenbeheersing heeft. Ja. Dat kan iedereen aan ongeluk zitten in een klein hoekje.
Heel klein hoekje. Maar de Slotenmakerbocht.
Ja.
Gaat wel naar het schijfvlak. En het schijfvlak is, weet je, als je even misschien de Nürburgring Nordschleife buiten beschouwing laat. Want die telt niet mee in al deze discussies. Het schijfvlak is de mooiste bocht van Europa.
Serieus, ja?
Ja.
Want, wat maakt deze bocht
jongen,
zo uit?
Ik zal je vertellen. Je rijdt door de Slotenmakerbocht. Dan ga je omhoog naar het schijf. Formule 1-auto's rijden gewoon 300, hè, daar. Hè. Daar hobbelt het nog wat. En dan kom je boven. En dan kun je die bocht zo aanvallen. Zo verschrikkelijk aanvallen dat je moet bijna vol gas erin. Maar dat kan niet. Ik geloof Formule 1 schakelt alleen terug. En meteen weer vol. En dan blijft hij zo hangen. En dan begint hij te glijden. Want dat is al een hobbel. En dan kom je buiten op de curbzones. En dan rij je recht. En dan is het echt van yes. Dit was gewoon echt zo gaaf. Alles moet passen.
Gaaf.
Alles moet passen. Want als het niet past, ja, dan hang je er ook gewoon naast.
Er zit
wel een redelijk grote grindbak. Maar ja, op het moment dat jij ernaast gaat, die is heel groot voor mensen die boven een probleem hebben. En dat zijn er nogal wat, hè. Onlangs nog bij dat raceweekend wat auto's die daar begonnen te rollen en elkaar raken.
Formule 3 Frecca, ja.
DTM-auto's wel eens elkaar zien raken daar. Dus dat kan daar boven goed misgaan. En daar is heel veel runoff voor. Maar als je beneden bij de curbzones bent en je gaat dan in één keer rechts of links, heb je een waanzinnig ongeluk.
Ja.
Heb je echt een waanzinnig ongeluk.
Maar nog even hoe jij net, al beeldend zeg maar, we hebben geen camera helaas hier, maar hoe beeldend aan het vertellen bent over het schijfvlak. Zeg maar, alle passie die je hebt voor autosport komt bijna samen in die ene bocht.
Ja, maar vraag al die jongens over het schijfvlak. En iedereen praat met respect over het schijfvlak. Ja. En iedereen praat met liefde over het schijfvlak. En als je Vroeger praat iedereen met liefde over Rouge Radion. Ja. Jongen, dat is, mag niet in de schaduw staan meer van het schijfvlak. Hè? Ik bedoel, dat zijn zulke... Weet je, kijk, mensen roepen wel, hè? Radion en Rouge. En Rouge Radion en ook Blanchimont. Het is allemaal zo makkelijk vol gas. En weet je wat het makkelijkste is daar? Als het niet vol gas is, dan heb je ongeveer geen brandstof meer voordat je wat raakt. Hè? Dus je kan... En het is heel tragisch voor mensen die daar hele grote ongelukken hebben. Ja, want er zijn ook nog grote ongelukken.
Zeker.
Alleen het is niet het gevoel van yes, dat heb je niet meer zoals je dat hebt bij het schijfvlak. Daniel Ricciardo, die zei onlangs over Spa. Hij zegt, de dubbele links, Puhon, heet hij geloof ik. Dat is het nieuwe Radion. Want dat is net niet vol gas voor die jongens. Ja. Hij zegt daar... En als je er daar afgaat,
dan ben je gelijk.
Dan kun je nog wat raken ook.
Ja.
Dus dat klopt wel. Daar ben ik het wel mee eens. En het schijfvlak is gewoon de mooiste bocht van West-Europa.
Heerlijk, mooi.
Maar misschien... Ja, Le Mans zit misschien ook wel een paar bochten. Maar schijfvlak is de mooiste bocht van Europa.
Top, zet het erin. Dan gaan we door naar de Mastersbocht. Voorheen de Marlboro-mocht.
Ja, die keek vroeger ging daar rechtuit. Hè? En dan ging het links, rechts... En dan kwam het Tunnel Oost, waar ik de Grand Prix van 1973 heb bekeken. En waar Roger Williamson om het leven kwam. En jaren later nog met de kettingzaag alle bomen stond te rooien. Omdat we anders geen baanlicentie kregen. En waar nu de afslag van hole 8 is van de golfbaan. Maar inmiddels gaan we rechtsaf. En ik moet zeggen, op zich is dat wel een gave bocht.
Ja.
Want je kan daar... Laat remmen. Je kan er heel hard in. En dan valt hij er recht in. En dan kun je vroeg op het gas. En dan heb je mooi veel ruimte aan de buitenkant. Dan kun je hem lekker naar buiten laten lopen. Alleen het enige jammere vind ik. Maar dan kom ik weer op hetzelfde eigenlijk. Wat ik vind met bochten waar het te veel uitlopen heeft.
Ja.
De vangrelatten dichterbij moeten staan. En ik begrijp
weet.
Dat het niet is. Hè, jongens, niet meteen beginnen te zeuren allemaal in de comments. Van die kalf die wil dat het allemaal gevaarlijk wordt. Nee. Ik begrijp dat het allemaal zo is. Maar ik vind het wel jammer. Ja. Je kan daar echt hard. En het mooie is ook dat daarna bocht 19. Want die hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. Want je komt daar naar buiten. En als je in gevecht bent. Dan kun je of iemand uitremmen. In bocht 9.
Ja.
Of iemand dwingen tot verdedigen. Waardoor jij... zou kunnen kruisen, bij bocht 10 kan kruisen... en dan richting de Hans Ernst bocht een aanval zou kunnen doen.
Ja.
Dus het zijn niet bochten zoals het schijfvlak... waar je enorm je
tanden in kan,
je tanden in kan zetten. Maar het zijn wel bochten waar je enorm goed moet nadenken... want waar positioneer ik mijn auto om te verdedigen of om aan te vallen?
Dus daar is meer bochten koppie om te zorgen dat je...
En ook wat je nooit mag vergeten... is dat ik praat met liefde over het schijfvlak... Maar het schijfvlak is een bocht. Daar kun je heel veel verliezen. Maar niet heel, je kan daar niet heel veel winnen. Hè? Dat komt omdat het een snelle bocht is.
Ja, dus je kan, als je inhoudt verlies je veel. Als je goed doet,
Maar bijvoorbeeld de bocht 9 en 10. Dat zijn langzamere bochten. En daar is altijd veel meer te winnen dan in snelle bochten. Want de tijd die jij in een snelle bocht spendeert...
Is korter dan
in een langzame bocht.
Juist.
Dus je kan veel makkelijker tijd winnen in langzame bochten dan in snelle bochten. Je kan dus ook veel makkelijker tijd verliezen in langzame bochten dan in snelle bochten. He, want een snelle bocht, als je een beetje kan rijden en je hebt het commitment.
Dan.
Of ik dan met 250 door het schijfvlak ga of met 245. Dat is een verschil, maar dat is een heel klein verschil. Terwijl als je de bocht 9 en 10... verkeerd doet, kun je echt heel veel verliezen. En dat geldt dan ook voor de volgende bocht.
Ja, dan gaan we naar de Hans Ernst bocht. Ook vernoemd naar een voormalig directeur.
Ja, en de man die waar ik voor gewerkt heb... die ik nog steeds enorm respecteer als baas. Een man die mij waarschijnlijk af en toe achter het behang kon plakken. En ik hem ook. Maar uiteindelijk... had Hans Ernst het hart op de goede plek. En deed hij alles voor het circuit om dat eerst A in leven te houden.
Ja.
Daarna winstgevend te maken. En C door te geven aan de generatie die er ook een circuit... die er ook voor zorgt dat het een circuit blijft.
Ja.
Hè, dus Hans Ernst is voor mij echt een fantastische man geweest voor het circuit. die er uiteindelijk ook voor gezorgd heeft dat Bernhard en consorten het circuit heeft gekocht. Omdat ze het een circuit willen laten. Bernhard is de reden die zijn nek op het hakblok gelegd heeft. Omdat Max Verstappen populair was. Dan gaan we een Grand Prix organiseren.
Ja.
En dat gaan we zo doen. Hè? Dus dat is de perfecte storm. Verstappen, Bernhard, circuit.
Ja.
Maar dat begint met Hans Ernst. Die zorgt dat het circuit er is. En dat het doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Dus dat mooi. mogen we nooit vergeten. Ja. Die bocht is wel jammer. Want je kan namelijk heel laat remmen. Iemand uitremmen. Maar je kan ook aan de buitenkant het eerste deel meerijden. Dat kan. Hè? Dat heb je dan al in de vorige bocht zo gepositioneerd. Dus dat kan. Alleen het probleem is, als iemand nu tegenwoordig aan de binnenkant zit en hem lekker een beetje naar buiten laat lopen, dat jij uiteindelijk eieren voor je geld moet kiezen en er weer achteraan moet sluiten of door het grind gaan rijden. Dan ga je door het grind rijden en vervolgens ga je lopen klagen met de sportcommissarissen en krijg je 9 van de 10 keer nog gelijk ook. En dat is voor mij niet racen. Nee. Racen is er na, als je er helemaal naast zit, ander
dan,
verhaal.
Ja.
He, maar dat half-half. En dat is dus, maar het kan wel. En maar het mooie is ook, als iemand er half naast zit en iemand aan de binnenkant laat hem leven, kan hij ook in het linkerdeel. Kunnen ze ook met z'n tweeën naast
kan
elkaar.
Ook
dus
natuurlijk.
Dat ik is, hou ervan als ergens mocht. Ja. Destijds was ik met talenten en Formule Ford in de weer.
Ja.
Begin jaren 90. En toen zei ik, jongens, jullie doen dat verkeerd. Ik zeg, jullie moeten die Hans Ernstbocht, die toen nog Nissanbocht heette, moet je anders nemen. Ik zeg, je moet hem er gewoon veel harder in laten lopen. Dan kom je eigenlijk helemaal verkeerd uit. Dan maak je er een V van en dan accelereer je uit. Ik zeg, doe dat nou maar. Ja, jij altijd met je gezeur. Ik zeg, nou, dan zit ik in een auto. Ik zeg, volg me maar. En dat scheelde gewoon 2/10.
Ah, ja.
2,5/10 in 1 bocht. Maar dan kom ik weer. Er is meer tijd te winnen in langzame bochten dan in snelle bochten. En ook Hans Ernstbocht is een langzame bocht. Waar gewoon heel veel tijd te winnen is als je het even slim aanpakt.
En qua sfeer natuurlijk ook geweldig daar. Ja, de hele arena.
Ik weet nog dat we de eerste Grand Prix van de Winter Grand Prix hadden, 4 geleden. Toen stond ik daar met Erik Weijers voor de Grand Prix. En we keken elkaar aan van, dit kan niet waar zijn. Die sfeer. Ja, zo
ongelooflijk,
mooi.
Ja.
Zo mooi.
Ja, ik moet zeggen, vorig jaar ook zaten we in het perscentrum. Begon te hozen. En mensen gewoon in poncho's. Ja. Polonaise lopen.
Wel,
het was...
als mensen luisteren voordat ze daar nu... voordat we de krant weer... Als je daar heen gaat, doe oordop in. Want het is, ze draaien de muziek redelijk hard.
Ja, dat DJ-gedeelte. Klopt, ja. Nou, dan komen we eruit. Dan gaan we richting de laatste bochten. Bocht 13 en de Arie Luijendijk bocht.
Ja, maar eigenlijk Arie Luijendijk bocht hebben ze natuurlijk helemaal verpest. Hè? Want daar hebben ze een kombocht van gemaakt. En de enige reden dat dat een kombocht is, is dat je dus nu met de DRS open mag rijden.
Ja.
Dus ik begrijp hem wel weer.
Ja.
Hè? Maar wat ik wel jammer vind...
Qua uitdaging is het een beetje...
Is het weg.
Ja.
Hè? Want het is met 2 vingers in de neus, ogen dicht, vol gas.
Ja.
Met iedere auto waar je mee gaat racen. Hè? Dus, dus het maakt niet uit met welke auto jij gaat rijden. Heel eerlijk, ik reed een van de eerste keren dat die bocht in gebruik was met een historische Mustang. En toen dacht ik ook vanaf de eerste ronde van, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal vol gas. En toen dacht ik halverwege, nou, misschien moet ik wel eens mijn banden opwarmen voordat ik het vol gas doe. Want het is, dus maar in ieder geval, dus in principe is dat een hele makkelijke bocht geworden. En het leuke is wel dat je, omdat die vol gas is, kun je een beetje slipstreamen. Dat is dan wel weer leuk.
Ja.
Maar vroeger, ja jongen, dat was die wel of niet vol gas. Er nog een hobbeltje in het midden. De vangrail aan de baan. Vaar maar aan Pieter Dumbrek. Dat was wel
ja.
Toch wel gaaf. Hè? En nu is eigenlijk de bocht daarvoor is de belangrijkste bocht voor het rechte stuk. Daarna is het vol gas tot de Tarzanbocht.
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat je daar heel goed...
De goede lijn hebt.
Goed moet uitaccelereren. En dan eigenlijk... Het geestige is, ik zie altijd mensen wel helemaal naar binnen gaan in die laatste bocht. Ik vind het... Ik doe dat altijd iets anders. Ik doe vaak wat later. Hè, omdat ik dan het idee heb dat ik meer verkanting meeneem naar beneden. Dus ik rij zeg maar langer naar beneden.
Ja.
Hè? Dat ik probeer zo lang mogelijk naar beneden te rijden en zo min mogelijk omhoog. Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Maar er zijn een hoop mensen nog een beetje zoekende. Maar hè, dus ik op zich heb ik niks tegen deze bocht. En ik vind het mooi dat er een kombocht is die naar Arie Luijendijk vernoemd is.
Ja.
Want dat is ook wel respect voor die man. Maar de oude Bos uit, dat was hè, de oude Arie Luijendijk bocht, dat was spannender.
Ik moet zeggen, toen er vroeger ook vaak kwam. Altijd vloog er iemand af daar. Het was
ja,
altijd,
dat was het dus. En je kon daar echt, vooral in de regen ook, jongen. Daar kon je, ik heb daar wel eens in de regen buitenlangs ook rijden. Gewoon twee man inhalen. En dat ging gewoon. Ja, dat was zo mooi. Maar nu is het wel zo dat de bocht daarvoor... Ik heb geen idee hoe die tegenwoordig heet. Maar
bocht 13?
Bocht 13.
Voor de Kumo-bochten.
Mitsubishi-bochten. Ja, Colorado-bocht.
Ja.
Dus geef hem een naam. Hij heeft heel wat namen gehad, die bocht. Maar kijk, die is natuurlijk wel... Dat is wel mooi. Want je rijdt namelijk een klein beetje omhoog. En dan valt hij erin met de verkanting.
Ja.
De curves aan de binnenkant zijn heel vlak. Kun je heel erg meenemen. Dus je kan de baan zomaar een meter breder maken.
Oké.
En dan... moet je zorgen dat je vroeg op het gas gaat. En eigenlijk, de truc is... je hebt daar een hobbel zitten vlak voor de bocht. En dan is het vaak insturen na de hobbel of voor de hobbel.
Oké, die moet je
maar niet op de hobbel.
Niet op de hobbel, precies.
Dus er zijn mensen die zweren erbij dat ze voor de hobbel insturen. Kan. Er zijn mensen die zweren erbij dat ze na de hobbel insturen. Kan ook.
En jij?
Het is een beetje auto-afhankelijk. Maar ik neig altijd wel... naar voor de hobbel. Maar dat komt ook omdat ik ben niet... er zijn daar mensen vaak ook die na de hobbel insturen, die remmen ook veel later. En ik ben dan meer van het iets eerder remmen en ook weer eerder op mijn gas gaan.
Ja.
Om dat allemaal mee te nemen. Het rechte stuk op uiteindelijk. Maar je kan daar de binnenkant heel mooi over de curbstones, heel vlak. En wat zo mooi is daar, is dat als het regent, is er een naad midden op de baan. Waar de twee helften van het asfalteren samenkomen. Als je daar je linker voorwiel op zet. Dus je moet niet helemaal naar buiten. Dat kan wel. Maar ik denk dat iets in het midden blijven is vooral bij die naad. Daar is altijd wel veel grip. Ah, dan kan je ook zo hard rijden. Niet naar binnen. En het moeilijke daar is wel. En dat is ook wel weer leuk als het regent. Er is een kantelpunt wat moeilijk te zien is. Wanneer je gewoon weer de normale ideale lijn kan rijden.
Okay.
Dus je denkt vaak nog van... ik blijf toch nog even wat meer buiten. Terwijl je dan toch alweer gewoon de normale ideale lijn kan rijden. Dan moet je, dat is ervaring.
Ja.
En ik ga niet zeggen nu van... het ligt daar en daar. En dan moet je gewoon, kom je aan. En dan denk je, oh ja, het kan weer. En vraag me dan niet hoe ik dat zie. Maar dat is gewoon, 10.000 rondjes zand te rijden.
Oh, heerlijk. Nou, voor iedereen die komende week nog even op de sim gaan zitten om Zandvoort te doen. Of degene die binnenkort nog met een eigen auto voor Zandvoort rijden. Nou, ze hebben alle tips gehoord.
Het is zomaar. Weet je wat ik zo mooi vind van Zandvoort? Eigenlijk, hè. En dat ga ik nu weer meemaken. Dan kom ik op mijn fietsje de toevoerweg af. En dan rijd ik onder die tunneltjes door.
Ja.
Ah, jongen, dat is het mooiste wat er is. Ik bedoel, vroeger waren er twee tunnels. Ja, het zijn nog twee tunnels. Maar de linkertunnel ging naar het Rennerskwartier.
Ja,
de rechtertunnel ging naar het Duingebied. Hè? Dus de rechtertunnels voor publiek, linkertunnels voor deelnemers. En als je dan door die linkertunnel ging, ja, dan was je op het circuit. En dan ging je racen en dan ging je dingen doen.
Leuk. En
daar denk ik nog met zoveel, misschien wel weemoed aan terug. Hè? Net als dat ik met weemoed terugdenk aan de lucht van gebakken vis. Hè? Op de toevoerweg.
Ja.
Weet je, dat hoort allemaal bij Zandvoort. Maar, en Zandvoort is uniek. En wat ik zeg, zonder Zandvoort hadden wij hier niet gezeten.
Hey, Allard, hartstikke bedankt voor je mooie inzichten.
Ja, graag gedaan. Iedereen die geluisterd heeft, ik hoop dat je het leuk vond hebt. En een heel fijne... weekend in Zandvoort.
Ja, zeker. Nou, bedankt voor het luisteren naar Op Weg naar Zandvoort. Volgende week is de laatste aflevering in deze reeks. En daarin is Rob Campus de gast. Tot dan. Hoi, hoi.
Vanaf Zandvoort. Formule 1 Paddock Praat. Dutch GP Update.